Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Young Woman and the Sea van de Amerikaanse sportschrijver Glenn Stout is een historische biografie over Gertrude Trudy Ederle. De eerste vrouw die het kanaal tussen Frankrijk en Engeland succesvol overzwom. Het boek volgt haar ontwikkeling van talentvolle zwemster uit New York tot wereldberoemde atlete in de jaren 20. De kern is haar oversteek van 1926, een tocht door koud water. Sterke stromingen en slecht weer die zij niet alleen voltooide, maar ook sneller aflegde dan de eerdere mannelijke recordhouder. Stout behandelt haar prestatie niet als een los sportfeit. Hij plaatst haar in de geschiedenis van wedstrijdzwemmen, de opkomst van vrouwensport en de sociale beperkingen waarmee vrouwelijke atleten werden geconfronteerd. Ook besteedt hij aandacht aan Ederles familie, haar gedeeltelijke doofheid, haar Olympische loopbaan en de organisaties die meisjes toegang tot serieuze zwemtraining boden. Daarmee is dit boek tegelijk een sportbiografie, sociale geschiedenis en reconstructie van een lang onderbelichte pionier. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, Trudy Ederle's kanaaloversteek als weerlegging van ideeën over vrouwelijke lichamelijke grenzen. Stout laat zien dat Ederle's oversteek op 6 augustus 1926 betekenis kreeg doordat zij plaatsvond in een cultuur die vrouwen vaak ongeschikt achtte voor zware duurprestaties. Het kanaal gold als een uitzonderlijk gevaarlijke beproeving. De afstand op de kaart was ongeveer 21 mijl, maar getijden en stromingen konden een zwemmer veel verder laten afleggen. Koud water, golven, wind en onzekerheid over de route maakten de onderneming bovendien moeilijk te voorspellen. Voor Ederle hadden slechts enkele zwemmers de overkant bereikt en geen van hen was een vrouw. Haar eerste poging mislukte, wat voor tegenstanders gemakkelijk als bewijs kon dienen dat de grens werkelijk bestond. Haar tweede poging veranderde die uitleg fundamenteel. Zij bereikte Engeland na 14 uur en 34 minuten en was bijna 2 uur sneller dan het bestaande mannenrecord. Dat laatste is essentieel voor Stout's interpretatie. Ederle vroeg niet slechts om toelating tot een bestaande mannenprestatie, zij presteerde op de maatstaf die destijds het hoogste gezag had beter. Het boek maakt duidelijk dat sportrecords maatschappelijke aannames zichtbaar kunnen toetsen. De tijd op de klok kon niet alle vormen van discriminatie wegnemen, maar bood wel een helder, publiek antwoord op de bewering dat vrouwen dit lichamelijk niet konden. Ederle's tocht werd daardoor een gebeurtenis met gevolgen ver buiten het open water zwemmen. Ten tweede, de Women's Swimming Association als praktische toegangspoort tot vrouwensport. Een belangrijke kracht van het boek is dat Ederle niet wordt voorgesteld als een geïsoleerd wonderkind. Stout beschrijft de infrastructuur die haar talent kon herkennen en ontwikkelen, vooral de Women's Swimming Association in New York. In een tijd waarin veel sportvoorzieningen en wedstrijdkansen vooral op mannen waren gericht, creëerden zulke organisaties trainingsmogelijkheden, coaching, wedstrijden en sociale steun voor meisjes en vrouwen. Dat perspectief voorkomt een al te eenvoudige heldenvertelling. Ederle's uitzonderlijke inzet en aanleg waren onmisbaar, maar haar loopbaan werd ook mogelijk gemaakt door een netwerk dat vrouwelijke sport serieus nam. Stout verbindt haar traject met eerdere pioniers en met veranderingen in zwemtechniek. De ontwikkeling van moderne slagen, waaronder de crawl, laat zien dat zwemsport geen vaststaand geheel was. Techniek, training en kennis veranderden voortdurend en wie toegang had tot die vernieuwing kon grenzen verleggen. Voor lezers in Nederland en België is dat herkenbaar als een bredere les uit de sportgeschiedenis. Topsport ontstaat zelden alleen door individuele wilskracht. Verenigingen, trainers, veilige baden, wedstrijden en publieke acceptatie bepalen mede wie kan doorbreken. Het boek verklaart Ederle's prestatie daarom zowel vanuit haar persoonlijke vastberadenheid als vanuit de institutionele ruimte die vrouwen stap voor zichzelf hadden. Georganiseerd. Ten derde, een Olympische zwemster met gedeeltelijke doofheid zonder haar tot symbool te reduceren. Stout neemt Ederle's gedeeltelijke doofheid serieus als onderdeel van haar leven, zonder haar sportieve prestaties uitsluitend via dat gegeven te verklaren. Zij liep als kind na mazelen blijvende gehoorzaden op. Die beperking droeg bij aan haar gereserveerde karakter en maakte haar positie in een publieke, lawaaierige sportwereld ingewikkelder. Tegelijk laat het boek zien dat zwemmen voor haar een domein werd waarin ritme, lichamelijke beheersing en oefening zwaarder konden wegen dan spreken of sociaal gemak. Ederle groeide uit tot een toonaangevende wedstrijdzwemster. vestigde records en won op de Olympische Spelen van 1924 goud met de Amerikaanse estafetteploeg en 2 bronzen medailles op individuele nummers. Die voorgeschiedenis is belangrijk omdat de kanaaloversteek niet uit het niets kwam. Zij bouwde voort op jaren van hoogwaardig trainen en internationale competitie. Ook haar teleurstelling over de Olympische resultaten krijgt betekenis. Een atleet kan tegelijk medailles winnen en het gevoel hebben dat haar grootste potentieel nog niet is benut. De overstap naar lange afstand zwemmen was dus geen willekeurige stunt, maar een keuze voor een uitdaging die aansloot bij haar ervaring en ambitie. Dit deel van het boek biedt een nuttig tegengewicht tegen simplistische beeldvorming. Edele wordt niet alleen de vrouw die obstakels overwon, maar ook een technisch gevormde profatlette met specifieke sterke kanten, verwachtingen en beslissingen. Ten vierde, de Engelse kanaalroute als samenspel van zwemtechniek, getijden, voorbereiding en ondersteuning. De spanning van Young Woman and the Sea komt mede voort uit Stouts aandacht voor de concrete werkelijkheid van open water zwemmen. Het kanaal is geen zwembad met een afgemeten baan. Een zwemmer heeft te maken met veranderende stromingen, temperatuurverlies, wind, golven en een route die door omstandigheden voortdurend verschuift. Daardoor is een oversteek nooit alleen een test van conditie. Zij vraagt ook om voeding, tempo, bescherming tegen de kou, navigatie en betrouwbare mensen in de begeleidingsboot. Stout gebruikt die technische en geografische context om begrijpelijk te maken waarom zo weinig pogingen slaagden. Het water tussen Frankrijk en Engeland is fysiek relatief smal, maar strategisch en mentaal complex. Edele's gebruik van de snelle krolstijl was hierbij eveneens betekenisvol. Haar prestatie droeg bij aan het beeld van de krol als een effectieve slag voor lange afstanden in open water. Al bleef de uitvoering afhankelijk van omstandigheden die geen zwemmer volledig beheerst. De beschrijving van haar eerdere mislukte poging onderstreept dat voorbereiding geen garantie biedt. Bij de succesvolle tocht moest Edele ook reageren op verslechterend weers en vermoeidheid. Het boek onderscheidt zich hierdoor van een loutere overwinningchroniek. Het verklaart waarom volhouden geen vaag karaktertrekje is, maar een reeks concrete handelingen onder druk, uitgevoerd binnen de grenzen die zee, lichaam en begeleiding opleggen. Tot slot roem, media-aandacht en de kwetsbaarheid van een vrouwelijke sporter vernis. Na haar aankomst in Engeland werd Edele wereldwijd beroemd. In New York kreeg zij een grote tickertap-parade als eerste vrouw die zo werd geëerd. En de pers maakte van haar de Queen of the Waves. Stout gebruikt die publieke eruptie niet alleen als een triomfantelijk slot. Hij onderzoekt ook hoe tijdelijk roem kan zijn, vooral wanneer die afhankelijk is van kranten, spektakel en een steeds nieuwe behoefte aan helden. Edele's prestatie had een breed publiek bereikt en hielp belangstelling voor vrouwensport te vergroten. Toch verdween haar naam later grotendeels uit het algemene geheugen. Andere gebeurtenissen en nieuwe beroemdheden namen de aandacht over, terwijl Edele zelf geen langdurige publieke rol nastreefde. Haar toenemende gehoorverlies en latere gezondheidsproblemen beperkten haar leven buiten de competitie verder. Zij gaf onder meer zwemles aan dove kinderen, maar bleef veel minder zichtbaar dan tijdens haar hoogtepunt. Het spanningsveld is een van de sterkste historische inzichten van het boek. Erkenning op het moment zelf is niet hetzelfde als duurzame plaats in de geschiedschrijving. Stouts jarenlange archiefonderzoek werkt daarom als herstelwerk. Hij vraagt impliciet welke prestaties worden onthouden, wie die selectie bepaalt en waarom pionierende vrouwen vaak opnieuw zichtbaar moeten worden gemaakt. De biografie gaat zo niet alleen over een record uit 1926, maar ook over de mechanismen van collectief vergeten en herwaarderen. Concluderend, Young Woman and the Sea is vooral geschikt voor lezers van sportgeschiedenis, biografieën en sociale geschiedenis, maar vereist geen bijzondere voorkennis van zwemmen. Wie geïnteresseerd is in de ontwikkeling van vrouwensport, vindt hier meer dan een verhaal over een uitzonderlijke atlete. Het boek toont hoe een record verbonden is met trainingskansen, sportorganisaties, media, technische vernieuwing en opvattingen over gender. Voor zwemmers en openwaterliefhebbers biedt Stout daarnaast een heldere indruk van wat een kanaaloversteek praktisch zoveel eisend maakt. De waarde ligt niet in een toepasbaar stappenplan voor persoonlijke doelen. Het intellectuele nut ligt eerder in het nauwkeuriger leren kijken naar prestaties die achteraf vanzelfsprekend lijken. Edele's succes was mogelijk door talent en discipline, maar ook uitzonderlijk omdat de omgeving vrouwelijke lichamelijke kracht nog onvoldoende erkende. Stout onderscheidt zich van veel sportbiografieën door de prestatie niet los te maken van de tijd waarin zij plaatsvond. Hij verbindt de suspense van de oversteek met de geschiedenis van zwemslagen, de Women's Swimming Association, de Olympische wereld en de grilligheid van publieke roem. Daardoor blijft Trudy Ederle geen eendimensionaal icoon. Zij verschijnt als een professionele sporter, een vrouw met een gehoorbeperking, een publieke sensatie en later een grotendeels vergeten figuur. Juist die combinatie van gedegen context en een concreet sportverhaal maakt het boek onderscheidend binnen de biografie van vrouwelijke sportpioniers. Als je ons wilt steunen, Glenn Stout, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.